U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Zoals ik vorige week verteld heb, ben ik op reis. Ik ben nog steeds op reis. Ik ben 3 weken door Europa aan het trekken, door Frankrijk en Spanje. En vorige week kwam de podcast vanuit Saintes in Frankrijk, ruim 100 kilometer boven Bordeaux. En inmiddels ben ik doorgereden Spanje in, waar ik eerst een paar dagen retret heb gehouden bij de zusters van Maria Stella Matutina. Hun moederhuis bevindt zich in Spanje, in Bergara. Prachtige plek met 40 zusters ongeveer, waarvan de meeste novicen. Dus ook een plek die gezegend is met vele roepingen. En ik mocht daar een paar dagen verblijven in de tuin van de zusters in een kleine kluis, waar ik een kleine woonkamer had, een keukentje. En ook mijn eigen kapelletje. Ik heb daar een paar hele mooie dagen mogen hebben. En inmiddels ben ik weer doorgetrokken. Ik ben nu op weg naar Pontevedra. En Pontevedra kent u misschien. Dat ligt net boven de kust met Portugal. En dat is de plek waar zuster Lucia heel wat jaar in het klooster heeft gezeten. Zuster Lucia van Fatima. Nadat ze de verschijning had gehad in Fatima, is ze zuster geworden. En in Pontevedra vond ze haar thuis. En in Pontevedra 1925, dus enkele jaren na de verschijningen, verschenen Jezus en Maria opnieuw daar aan de zuster. En ze gaven aan de zuster de opdracht om de zaterdagdevotie te gaan verspreiden. Je kent dat, hè? De eerste zaterdag van de maand, die bijzonder moet worden toegewijd aan de heilige maagd Maria, aan haar onbevlekte hart. En ik wil graag naar die plek toe, waar zuster Lucia dus ook geleefd heeft, gewoond heeft, gebeden heeft. En die plek is nu in handen van de blauwe zusters, dus dat is mooi. Dat zijn ook vrienden, hè? Dat zijn vrienden van ons, zou je kunnen zeggen, ook van de kerk in Nederland. Ook in Nederland doen zij heel veel goed werk. En op weg van Bergara naar Pontevedra ben ik nu kort even neergestreken in Pessoes. Dat is een dorpje aan de kust van Cantabrië. En dat dorpje is vlakbij Garabandal. Dat was niet aanvankelijk de planning om daar naartoe te gaan. Maar toen ik zag dat het op weg was naar Pontevedra, heb ik mijn koers een klein beetje gewijzigd. En gisteren ben ik dan in Garabandal geweest. Ik ga daar straks terug naartoe. Voor de mensen die dat niet kennen, Garabandal is een klein dorpje, een piepklein dorpje, heb ik gisteren gezien, tegen de Picos de Europa. Hè, dus tegen het gebergte, een soort uitlopers van de Pyreneeën zou je kunnen zeggen, maar wel wat meer het Spaanse binnenland in. En op deze plek zou Maria zijn verschenen. En of dat werkelijk zo gebeurd is of niet, dat laat de kerk nog in het midden. Daar heeft de kerk nog geen harde uitspraak over gedaan. Dat wil dus zeggen dat het nog niet is afgewezen, maar ook niet bevestigd. En dat is destijds zelfs door kardinaal Ratzinger, hè, de latere paus Benedictus, zo uitgesproken. Dus dit dorpje en deze verschijningen die behoeven nog meer onderzoek. Maar er is wel zoveel over gesproken in onze kerk dat ik het toch belangrijk genoeg vond om er eens naartoe te gaan. En het was een prachtige ochtend die ik gisteren heb gehad. Ik heb de kruisweg gebeden en ik ben daarna ook de berg achter het dorpje opgewandeld, waar je allemaal staties hebt van de geheimen van de Rozenkrans, die uiteindelijk helemaal tot de top van de berg bijna komen, waar je een prachtig uitzicht hebt over het dal. En de boodschap van Maria in Garabandal, als het inderdaad echt gebeurd is, is vooral een oproep tot bekering. Er wordt in Garabandal gesproken over dat als de mensheid zich niet bekeert, dat God een zware kastijding naar de aarde zal zenden. Goed, ik ben niet gemachtigd om er uitspraken over te doen of datgene wat daar gebeurd is waar is of niet. Ik moet wel zeggen, ik had een prachtige ontmoeting gisteren met een oude man van, ja, in de 80 vermoed ik, die mij aansprak en die uit het niks begon te spreken over zijn hele leven eigenlijk, zijn hele levensverhaal. En uiteindelijk zei van, ik was erbij destijds, ik heb het meegemaakt, ik heb het gezien. Ik heb gezien dat inderdaad daar onverklaarbare dingen zijn gebeurd en dat daar vele bekeringen uit voort zijn gekomen. Nou goed, we kunnen natuurlijk niet op het getuigenis van één iemand afgaan, maar deze man die kwam mij erg betrouwbaar over. En los daarvan hebben we een heel mooi en goed fijn gesprek gehad, dus dat was sowieso kostbaar. Maar ik wil het vandaag niet bijzonder over Garamandal gaan hebben. Ik wil het vandaag vooral gaan hebben natuurlijk over de tijd die vandaag begint, de vaste tijd. En die tijd die begint tegenwoordig vrij abrupt met Ash Woensdag. Vroeger, hè, dus voor degenen die de oude kalender volgen, is dat natuurlijk nog steeds zo. Was het zo dat die tijd meer werd ingeleid, dan had je eerst de zondagen voordat Ash Woensdag zou aanbreken. Daarin werden we al voorbereid op de grote vaste tijd die nu zal aanbreken. Die voorbereiding natuurlijk die was goed, want op het moment dat wij naar de vaste toeleven, de velen van ons die vieren carnaval, zeker als je in het zuiden woont, dan kan het zijn dat carnaval je een beetje benevelt en dat Ash Woensdag ineens komt als een soort dief in de nacht. En de oude liturgie die bereidt ons daar dus wat meer op voor. Maar hoe het ook zij, het is vandaag Ash Woensdag en Ash Woensdag is natuurlijk de opening van de grote vaste. En u weet, de as die verwijst naar al naar het Oude Testament, hè, waarin zondaars in zak en as werden gehuld bij het publiek boete doen. Hè. En het boete doen was natuurlijk uiteindelijk om de relatie met God weer te herstellen. En dat is ook voor ons geldt dat nog zo. En de as is ook een verwijzing, zoals we ook bij het opleggen van het askruisje horen, is ook een verwijzing natuurlijk naar onze sterfelijkheid, naar onze stoffelijkheid. Dat we in de waan van de dag nooit vergeten dat wij sterfelijke wezens zijn en dat we eens oog in oog zullen staan met onze Schepper en met zijn Zoon Jezus Christus die op de troon van het oordeel zal zitten. En daarom zou je kunnen zeggen dat deze vaste tijd niet alleen maar een tijd is om ons aan onze sterfelijkheid te herinneren of om het leven voor ons zuur te maken. Nee, het is een tijd van diepe genade. Want God schenkt de vaste tijd aan zijn kerk als een groot geschenk van zijn barmhartigheid. Hij geeft ons namelijk de kans om ons met hem te verzoenen. En ik wil vandaag wat dieper ingaan op de manieren waarop we dat kunnen doen. Maar voordat we dat zullen doen, zal ik openen met gebed. Ik wil vandaag bidden de oefening van berouw, die ook altijd wordt gebeden als u gaat biechten. Hè? Dat is een gebed dat eigenlijk natuurlijk bij de biecht hoort, maar ook buiten de biecht kan dat een heel vruchtbaar gebed zijn. Het is een gebed wat ook heel duidelijk laat zien dat wij op het moment dat we gaan biechten, maar ook daarbuiten, op het moment dat wij beloften doen, dat die beloften ook consequenties hebben. En ik wil graag vandaag met dat gebed beginnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonde, omdat ik uw straf heb verdiend, maar vooral omdat ik u, mijn grootste weldoener en het hoogste goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonde en ik beloof met de hulp van uw genade mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, vandaag de opening van de 40 dagen tijd. En zoals ik net al bad in de oefening van berouw, is het zo dat op het moment dat wij de belofte doen aan God om niet meer te zondigen, u kent ongetwijfeld allemaal die ervaring, dan denkt u ergens in uw achterhoofd altijd, ja dat gaat toch niet lukken. En dat is ook zo, want we zullen altijd weer terug moeten komen voor de biecht en we zullen altijd weer moeten erkennen dat we inderdaad nog steeds onze zonde niet hebben overwonnen. Maar daarom zegt de oefening van berouw ook terecht met de hulp van uw genade. Want een heel belangrijk punt de komende 40 dagen is namelijk dat we gaan beseffen dat we heiligheid in ons leven niet kunnen verdienen. Die kunnen we niet als het ware bij elkaar sprokkelen. Het is niet zo als we heel veel goede werken doen of ons gebed intensiveren of op het moment dat we heel veel werken van barmhartigheid gaan doen of dat we extreem gaan vasten, dat we dan automatisch heilig worden. Nee, uiteraard zijn deze punten belangrijk en goed, en ik zal daar dadelijk ook nog iets meer over zeggen. Maar de basishouding die we zouden moeten hebben de komende 40 dagen, we kunnen daar ook bijzonder voor bidden, is de houding dat heiligheid altijd iets is wat we van God ontvangen. En heiligheid is in die zin een vrucht van nederigheid. En we zien ook dat het gebed van de zondaar ook in het evangelie eerder wordt verhoord dan het gebed van degene die denkt dat hij perfect de wet volgt. En het gebed van de zondaar wil zeggen dat je op je knieën gaat om te erkennen dat je inderdaad God brood nodig hebt in je leven. Dat is de allereerste houding die we zouden moeten hebben wanneer we de 40 dagen ingaan. En het is ook eigenlijk die houding die de Joden hadden toen ze 40 jaar door de woestijn gingen trekken. Later gingen ze natuurlijk weer morren. Maar in het begin waren ze nederig, want ze zagen namelijk de verlossende hand van God. Ze zagen God die wonderen deed. En dat maakte ze stil, dat maakte ze klein. En die stilheid, die stilte, die kleinheid, die zouden ook wij eerst in ons moeten opnemen. En vanuit die nederige houding naar God zouden we pas daarna voornemens moeten we gaan maken. We moeten die voornemens natuurlijk al klaar hebben. Die moeten we al klaar hebben liggen, maar we moeten ze daarna pas gaan uitvoeren. Want dit is de basishouding. En over die voornemens wil ik vandaag natuurlijk ook iets zeggen. Want als het goed is, dan hebt u al het een en ander aan voornemens gemaakt, voor de komende 40 dagen. Zo niet, dan zou ik er vandaag echt mee aan de slag gaan. En het beste is zelfs om pen en papier te pakken en om het op te schrijven. En om dan bij de drie pijlers van de vaste heel concreet een aantal punten op te schrijven waaraan gewerkt gaat worden. Dus alles vanuit die basishouding van die punten die kunnen alleen maar slagen op het moment dat God het mogelijk maakt dat het lukt, dat het slaagt. Maar de drie pijlers van de vaste zijn en blijven natuurlijk. Allereerst, we hebben vandaag ook in het evangelie gehoord, het geven van almoezen. En om het iets breder te maken is het geven van almoezen niet alleen geld voor goede doelen. Nee, het geven van almoezen is elk werk van barmhartigheid. U kunt die nog eens opzoeken natuurlijk in het katholieke gebedenboek of op internet. De werken van barmhartigheid, schrijf ze op en ga er actief mee aan de slag. En ga vooral met die werken aan de slag waar u normaal eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteedt. Want we zijn namelijk in de vaste altijd geneigd om die punten waar we al goed in zijn, om die nog wat steviger te maken. Maar de vasten die hebben ook altijd iets ongemakkelijks, juist om het feit dat datgene in ons leven wat nog geslepen moet worden, wat verbeterd moet worden, dat we dat aan God moeten geven. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt is natuurlijk het gebed. En daarmee wordt eigenlijk het hart genoemd. Want op het moment dat we een werkelijk aalmoes willen geven, op het moment dat we werkelijk willen vasten, dan kan dat nooit los van gebed. Dus maak ook een gebedsschema. Zorg dat het gebed niet alleen maar opkomt wanneer het tussen de bedrijven door spontaan ineens omhoog komt. Nee, zorg dat het gebed ook wordt gekaderd. Dat het in uw dagelijkse bezigheden. Ik ben priester, dus ik heb in zekere zin makkelijk praten, maar ook niet altijd. Want mijn dagen die zijn soms ook hectisch of onvoorspelbaar. Maar hoe het ook zij, we moeten structuur aanleggen in ons gebed. Kan natuurlijk door het brevier te bidden, maar het kan ook door gewoon vaste gebedsmomenten te nemen. Begin van de dag, ergens in het midden van de dag, aan het einde. Dat we in ieder geval gewoon structuur hebben, dat we niet zomaar alles maar een beetje laten waaien en na 40 dagen erachter komen dat we eigenlijk nog niks hebben gedaan. En het laatste punt is natuurlijk het punt waarnaar de vasten ook genoemd zijn, het vaste zelf. Wat natuurlijk op vele manieren kan, Iedereen denkt waarschijnlijk meteen aan eten. En vandaag is inderdaad een dag waarin we matig in eten. De kerk die schrijft voor dat je op als woensdag zelfs maar één volle maaltijd mag nuttigen. En dat ook nog eens een keer in soberheid mag zijn of moet zijn. We weten allemaal natuurlijk als woensdag en Goede Vrijdag ook geen vlees. Maar belangrijk is dat we het allemaal vanuit die basishouding blijven doen. Vanuit nederigheid naar God, maar vooral ook vanuit liefde naar God. Dat we niet alleen maar onszelf ondraaglijke lasten gaan opleggen, omdat dat moet, omdat dat bij deze tijd hoort. Nee, laten we het doen omdat we van God houden. En op het moment dat we van God houden en daarom offers willen brengen, dan gaan we ook van elkaar houden. Dus dat laatste punt, vasten kan op vele manieren. Niet alleen met voedsel, maar ook met internet, wat natuurlijk voor veel mensen een probleem is. Mensen die tegenwoordig de hele dag met een telefoontje in hun hand lopen. Dan heb ik het niet alleen over de jongeren, ook ouderen die hebben daar last van tegenwoordig. Probeer daar ook strikt in te zijn. Probeer de komende 40 dagen blokken in te bouwen waarin de telefoon helemaal uitgaat. Of als dat niet kan in verband met uw werk, Omdat u bereikbaar moet blijven, zet dan op zijn minst internet uit. Hè, dat er niet de hele tijd die stroom komt van appjes of van Facebook berichten. Maar tot slot, helaas is de tijd voor de podcast niet zo heel lang. Dus ik moet het even een beetje samenpakken. Maar tot slot zou ik nog willen zeggen, de vaste die draait om het brengen van offers. En offers wil zeggen, offers zijn een uiting van de hoogste vorm van liefde. We zien namelijk dat Jezus Christus zijn kerk geboren laat worden door het grote offer aan het kruis. En elk kleinste offertje dat wij aan dat grote kruisoffer toevoegen, dat we daaraan daar bij dat kruis van de Heer brengen, is iets wat hij kan gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Zelfs om zielen te redden, zoals we in Fatima horen. Dus breng offertjes. En die offers die kunnen enerzijds actief zijn natuurlijk, hè, door meer te bidden, door uw tijd te offeren voor gebed, door meer met concentratie te bidden. Maar het kan ook een passief offer zijn. En voor de getrouwde onder u is dat misschien herkenbaar dat dat soms in de man of in de vrouw te vinden is, dat je in bepaalde patronen vastzit en dat je denkt, oh nee, niet weer die opmerking, of oh nee, niet weer dat moeilijke punt bespreken. Maar vooral die passieve offers, en daar bedoel ik mee die dingen die we niet zelf kiezen, maar die ons worden aangedaan, hè, om het even negatief te zeggen, offer die precies die momenten, die gevoelens, die gedachten, offer die aan God de komende weken. Want op het moment dat we dat doen, dan zullen we zien dat God ze gebruikt om iets veel groters tot stand te brengen. En bovendien, en dat is een bijkomstigheid zou je kunnen zeggen, raken we zelf ook steeds meer in vrede. Dus breng de komende weken actieve offers, schrijf op welke. Actief, hè, op het gebed van naaste liefde, werken van barmhartigheid, gebed, vasten. Maar ook de passieve offers, die dingen die we niet zelf kiezen, maar die ons overkomen, die vervelend zijn. Offer die op en offer ze desnoods voor een bijzondere intentie op. Voor een kind dat niet meer naar de kerk gaat. Of voor de genezing van een zieke in de familie of daarbuiten. Of geef de intentie aan Maria en zeg dat zij mag bepalen waarvoor uw offertje wordt gebruikt. Maar hoe het ook zij, offer. En vergeet niet dat deze 40 dagen natuurlijk nooit een doel op zich zijn. Nee, deze 40 dagen die zijn gericht op Pasen. En Pasen is de overwinning op de dood, is de overwinning op de zonde, ook op onze eigen zondigheid. Ik zal er de komende dagen zeker nog dieper op ingaan. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende opening van de vaste toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.